Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. En we beginnen met lied 287 uit Johannes de Heer. 287, vers 1, 3 en 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Ons volgende lied is 366, allebei de versen. Mijn hart, o Hemel Majesteit. 366. Ons laatste lied van de voorgang is 156. Dank u, alle God, alle verzen. 156. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder Dirk-Jan Jansen. We wensen je God zegen en zijn genade bij het brengen van je woord. Meta, dank je wel dat je ons wilt begeleiden bij de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan Leandro Jansen. Ook dan bent u alweer voor uitgenodigd. Voorbeden zullen we doen voor Israël, de gegijzelde families en de situatie daar. Verder heb ik weinig mededelingen. Straks bij de uitgang staat er een collectebus waar je uw gaven in kunt doen, van harte aanbevolen. We hebben nog een bos bloemen weggegeven. Hier is zo'n Ellie Smit, had ervan genieten. Ik lees je dan een tekst voor, uit Romeinen 13, vers 12. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Tot zover. Willen we die eens overdragen aan onze broeder Janssen, zingen we Johan de Heer 41. De dag, nacht vloog heen, het is helder dag. 41, de eerste twee versen. De eerste drie versen voor de begroeting en 3 en 4 na de begroeting. Als je kunt en wil, gaan we er samen zingen.
Genade zij u in vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Naar de wil van God onze Vader, hem zij de eer, hem zij de heerlijkheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Een hele goede middag, broeders en zusters, vrienden, bekenden, ook kinderen zie ik, een paar kinderen, eentje is daar verstopt. Ja, ik zie jou wel hoor.
We zijn allemaal kinderen van de Heer.
Ja, maar dat bedoel ik niet, hè. Ik bedoel de kinderen naar het vlees. Fijn dat jullie er allemaal zijn, dat u er bent. We hopen vanmiddag met elkaar vanuit Gods woord weer een stuk licht te ontvangen op zijn plan, op wie hij is. We hebben net gezongen vreugde, vreugde. En ik hoop en ik verwacht en ik bid ook dat de Heer Jezus, de verheerlijkte, hij die alles volbracht heeft, in hem is het leven, dat hij uw en mijn vreugde is. In welke omstandigheden wij ook zijn. En het zijn moeilijke tijden, daar gaan we zo wat meer over horen. En we zouden heel graag met elkaar onze handen willen vouwen en onze gedachten willen richten, onze gebeden tot onze God en Vader. Zullen we dat met elkaar doen? Ja, trouwe, liefdevolle God, we willen u allereerst prijzen en danken voor wie u bent. Vol barmhartigheid, vol goedheid, heilig, licht. In u is in het geheel geen duisternis. En u heeft ons, wij die van nature duister waren, in uw Zoon tot licht gemaakt. Zonen van de dag. U heeft ons in hem verzoend met uzelf door zijn bloed. We hebben het net gezongen, het bloed dat reinigt van alle zonden. En hij, de Heer Jezus, is ook het lam. Het lam dat geslacht is, dat staat tegenover de draak. En de draak zal overwinnen. Dat weten we vanuit uw woord. Hij heeft hem overwonnen op het kruis. En straks, als hij komt, zal hij definitief ook een eind maken aan alle pijn, al het lijden, al het verdriet. En hij, de Heer Jezus Christus, onze vreugde, hij zal de nieuwe schepping, de nieuwe dag inluiden met zijn komst. En dan zegt u uw woord, dat wij daar met vreugde gejuich bij zullen zijn. We willen uw Vader zo danken voor deze grote genade waarin wij mogen staan door het geloof. Geprezen zij uw naam. We mogen ook voorbeden doen. Hier allereerst voor uw volk, voor Israël, waar we zo meteen ook over gaan lezen. Vanuit uw woord, uw oogappel, uw volk, dat zo aan de druk is. Vader, we willen bidden, Heer, dat er nog velen uit dat volk tot bekering mogen komen. En niet alleen uit uw volk, maar ook uit alle omliggende landen. De vijanden die maar één verlangen hebben. Dat is Israël van de kaart vegen. Maar dat ook zij de Heer Jezus zullen leren kennen. Vader, en ik weet dat er al heel wat mooie dingen gebeuren onder die volken. We mogen bidden, Heer, dat ook de gijzelaars die nu nog, ja, we weten niet waar, verborgen gehouden worden, Heer, dat u door uw genade ze toch weer vrij laat zijn. Heer, we mogen ook bidden voor elkaar. Heer, voor de mensen hier die misschien met moeite en zorg kampen, met fysieke klachten of met andere dingen waar hun hart bezwaard door kan zijn. Vader, willen zo elkaar opdragen aan uw genade. Vader, wilt u ook zijn met het woord dat we vanmiddag mogen overdenken, Heer, dat onze harten mogen worden verheugd door uw profetische woord dat schijnt als een lamp in een duistere plaats. Heer, zodat we ook met elkaar weer mogen beseffen. Hij komt, de Heer Jezus. En als hij komt, dan zal het dag zijn. Het is nu nog nacht, maar de dag is nabij. Geprezen zij uw grote naam. Amen. Amen. Bij de uitgang staat een bus voor de collecte. Ik weet niet of dat al gezegd is, maar dat moet ik nog even melden. Dus als u uw gaven wil afzonderen, dan kunt u dat daar in de collectebus doen. We zingen nog voor de verkondiging van Gods woord, Johannes de Heer 809, op het Godslam rust mijn ziel. Is dat niet heerlijk om dat te mogen zingen met elkaar? Wij willen met elkaar vanmiddag een heel lastig, best wel pittig onderwerp overdenken. En dat doen we vanavond of vanmiddag uit Psalm 83. En ik wil het met u hebben over de strijd die er is, die er gaande is rond het volk Israël. En ook de uitkomst daarvan. Maar we gaan eerst met elkaar lezen Psalm 83. Het zal misschien voor sommigen een beetje pittige kost zijn, maar probeer het een beetje te volgen. En als het voor u helemaal nieuw is, dan kan ik me voorstellen dat u soms een beetje duizelt. Maar we moeten altijd ergens beginnen. En voor de mensen die het al vaker hebben gehoord, is het juist weer een verdieping van Gods rijke woord. We lezen eerst Psalm 83 in zijn geheel. Gebed om straf voor de vijand staat erboven. Dan zie je al gelijk dat het gaat om het Oude Testament. Hè? Wij horen te bidden voor onze vijanden, niet voor de straf. Maar goed. Een lied. Een psalm van Asaf. O God, zwijg niet. Houd u niet doof. Wees niet stil, o God, want zie, uw vijanden tieren. Wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd, deze hebben een verbond tegen u gesloten. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten. Zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kizon. Zij zijn weggevaagd te Endor. Zij zijn geworden tot een mest op de aardbodem. Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeeb. Al hun vorsten als Zeba en als Zalmuna. Die zeiden, laten wij deze woningen van God voor onszelf in bezit nemen. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppers voor de wind. Zoals vuur van woud verbrandt, een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt. Achtervolg hen zo met uw storm, jaag hun schrik aan met uw wervelwind. Bedek hun gezicht met schande, dan zullen zij, Heer, uw naam zoeken. Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid. Laten zij rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen zij weten dat u, uw naam is Heere, u alleen. De Allerhoogste bent over de hele aarde. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, lieve mensen, broeders en zusters. De spanningen lopen hoog op in het Midden-Oosten. Israël wordt aan alle kanten bedreigd. Iran zal of staat te komen, zeggen ze, met een vergelding. Libanon is bezig, Hezbollah, Hamas heeft maar één doel en dat is exact wat wij in deze psalm hebben gelezen. We hebben dat gelezen in, vers 5, daar staat, laten we hen uitroeien zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Dat is precies wat Hamas, een terreurorganisatie, als grootste doel heeft. Daardoor is het duister in deze wereld. En we hebben het profetische woord dat des te vaster is, zegt 2 Petrus hoofdstuk 1. En daar staat ook in vers 19, u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. En onze broeder heeft net voorgelezen Romeinen 13. De nacht is ver gevorderd. En dat woordje duister uit 2 Petrus hoofdstuk 1, dat is in het Grieks iets als vuil, smerig. Het is een vreselijke tijd waarin wij nu leven. En aan alle kanten neemt de duisternis toe. De nacht wordt steeds donkerder. Maar dat is voor ons, dat is voor u, dat is voor mij alleen maar een bevestiging dat de dag nabij is. Hoe donkerder het wordt, hoe dichterbij de komst van de Heer Jezus is. Nu zijn wij, gemeente van de Heer Jezus, geroepen om een licht te zijn in deze duisternis. Maar, helaas, in de gemeente is verwarring, er zijn valse leraars en er wordt allerlei verdraaide leer gebracht. Daardoor is de gemeente ook niet echt meer een lamp boven op een berg, maar is in verval geraakt en zal uiteindelijk in Laodicea veranderen als de Heer Jezus ons de gelovigen heeft weggenomen. En u weet wat het kenmerk is van Laodicea, toch? Daar staat één persoon buiten de deur. Dat is de Heer Jezus. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Die tijd is er nog niet, want het is niet zo dat de Heer Jezus buiten de christenheid staat. Er zijn gelukkig nog veel broeders en zusters die hem lief hebben. Er zijn nog veel gemeenten gelukkig waar hij in het middelpunt staat. Maar we gaan wel toe naar de tijd van de afval. En daarom, lieve mensen, gaan wij vanmiddag met elkaar bekijken vanuit Psalm 83. Wat het profetische woord zegt over de strijd die er gaande is om Israël. Er staat in Jesaja 34 vers 16. Zoek na in het boek van de Heere en lees. Doet u dat wel eens? Is het woord van God ook uw spoorboekje, als het ware, voor wat er vandaag gaande is en waar het op uitdraait? Nou, vandaag is Israël in ongeloof. We lezen in Psalm 81, kijk hem even mee, vers 12. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart. Zodat zij hun eigen opvattingen voortgingen. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Paulus, die het evangelie van de genade van God bracht, werd door de Joden het meest vervolgd. Weg van de aarde met zo iemand. Hij behoort niet te blijven leven. En de toorn is over hen gekomen tot het einde toe, schrijft hij in 1 Thessalonicense hoofdstuk 2. Het merendeel van Israël vertrouwt niet op de Heere, helaas, maar op hun bondgenoten USA, Amerika, op hun Iron Dome en niet op de Heere God. In vers 10 van Psalm 81 staat, er mag onder u geen andere God zijn. Zie je dat? En toch zegt het woord van God dat zij straks een verbond zullen sluiten met de dood, Jesaja 28. En de antichrist, de mens van de zonde, tot koning zullen aanstellen. Hij die komt in zijn eigen naam. En hij zal zich laten aanbidden dat hij een God is in hun tempel, in de tempel, 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. En dan zegt vers 14 en vers 15, let op, van Psalm 81... Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan, in korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. God heeft hen overgegeven aan hun vijanden. Vandaag is de tijd van de volken. En Israël zal straks nog een hele moeilijke tijd tegemoet gaan. Maar gelukkig is er ook een overblijfsel. Er zijn vandaag Joden die geloven in de Heer Jezus. Een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Zij behoren tot de gemeente van God. En zo heeft God altijd door zijn barmhartigheid een groep in Israël. Joden die in hem geloven. Maar omdat Israël in zijn geheel is afgeweken, met uitzondering dus van iedere keer dat kleine overblijfsel, daar gaan we zo nog meer van horen, geeft God hen ook over aan die 10 volken die in Psalm 83 genoemd worden. En zij zullen straks in de eindtijd samen een verbond sluiten tegen Israël. En de leider daarvan zal zijn Assyrië. En Assyrië wordt in de Bijbel ook wel genoemd de koning van het noorden. En de koning van het noorden is een machthebber die ten diepste onder aanvoering staat van Rusland. Uit het verre noorden, dat kun je lezen in Ezechiël hoofdstuk 39, 38, 39. Die vijand sluit zich aan bij deze 9 andere volken, Assyrië. En in Jesaja lezen we al dat Assyrië, Jesaja 10 vers 5, de roede is van mijn toorn en mijn gramschap is een stok in hun hand. In de tijd van de ballingschap, de eerste ballingschap van het 10-stammenrijk, werd Assyrië gebruikt door de Heere God als een tuchtroede voor de ongehoorzaamheid van zijn volk. En dat zal in de eindtijd straks ook zo zijn. En in de eindtijd kunt u lezen, Daniël 11, dat er een koning wordt die grote woorden zal spreken tegen de Allerhoogste, de koning van het noorden, die een islamitische alliantie gaat vormen met die andere 9 volken. En die zullen samen straks een aanslag beramen tegen Israël. We leven nu in een tijd dat de islamitische landen rondom Israël allemaal één verlangen hebben, dat is dat volk van de aarde wegvagen. En sterker nog, er staat ook in het woord van God wat hun gedachten zijn, namelijk vers 5b, aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Dat is hun grote verlangen. Als u de geschiedenis een beetje kent, dan weet u dat vanaf het allereerste begin, nog voor 1948... toen de Verenigde Naties dat die verdelingen maakten, weet je wel, in de huidige staat Israël, dat de Arabieren die daar woonden, de Palestijnen of de Filistijnen, het niet ten diepste konden aanvaarden dat er Joden woonden in het land dat in hun ogen tot behoort aan Allah. Het is daarom de reden dat ze Israël willen uitroeien. Want in hun ogen, in de ogen van de islam, is dat land van Allah. En er mag geen één Jood wonen in het gebied dat in hun ogen is van Allah. Het is daarom ook een strijd in de hemelse gewesten. Een strijd tussen de God van de islam, de Satan, en de God van Israël. Want God laat zijn volk niet los. Amen. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. Daarom is deze strijd die we vandaag zien ook weer vannacht, ik geloof 300 raketten afgeschoten. In de vakantie heb ik een boek gelezen van de zoon van Hamas, van een Hamas-leider. En hij is tot bekering gekomen in de Heer Jezus. Hij is gevlucht naar Californië. Maar hij heeft een boek geschreven over zijn tijd, waarin hij ook als het ware werd gevormd tot een Hamas-leider. En hij beschrijft in dat boek eigenlijk hoe de haat van jongs af aan in die kinderen wordt, ja, gelegd tegenover Gods volk Israël. Dat is bijzonder. Heel bizar eigenlijk. Goed. Laten we even kijken in het woord van God wat dat verbond in gaat houden. Er staat in Psalm 83 in vers 6. Samen, zie je dat? Hebben zij in hun hart beraadslaagd en deze hebben een verbond tegen u gesloten. Dan komen er 10 volken. En het is nog nooit in de geschiedenis gebeurd dat er 10 volken samenspannen tegen Israël. Dat gaat straks gebeuren in de grote verdrukking. Als de gemeente van de Heer Jezus tot zich genomen is, tot hem genomen is. Als wij zijn opgenomen in heerlijkheid. Daar wordt vandaag heel veel over gediscussieerd, helaas. Er wordt meer over gediscussieerd dan dat men de hoop vasthoudt. Maar als u hier vaker komt, dan weet u, onze hoop is Christus. Onze hoop is niet, onze verwachting is niet allerlei tekenen die nog gaan gebeuren. Maar onze Heer Jezus kan elk moment komen. Als dat uw hoop is, zoals hij dat zelf heeft gezegd, ik zal u tot mij nemen, dat is onze hoop. Dan bent u in alle omstandigheden altijd in de vrede en in de rust. Nou, zoals ik al zei, er is altijd een overblijfsel. Dat overblijfsel is nu vandaag, dat gedeelte wat gelooft in de Heer Jezus, dat behoort tot het lichaam van Christus, tot de gemeente. Maar straks, als wij er niet meer zijn, dan is er in Israël ook een overblijfsel. En de stem van dat overblijfsel vinden we in Psalm 83. De 12e psalm van Asaf. Hij verwoordt het verlangen van het gelovige God vrezende overblijfsel in Israël. En ook buiten Israël, want onder de 10 stammen zijn ook gelovige godvrezende Joden. En ze hebben één verlangen, dat vindt u aan het einde van Psalm 82. Daar staat in vers 8, sta op, o God, oordeel de aarde, want u bezit alle volken. En in vers 2 en 3 van Psalm 83 vinden we, o God, zwijg niet, houd u niet doof, wees niet stil. Zie uw vijanden tieren, wie u haten steken hun hoofd omhoog. Het overblijfsel straks in de grote verdrukking, dat vinden we ook in Openbaring 5, de gebeden van de zielen onder het altaar, die bidden om wraak. U en ik behoren tot het lichaam van Christus. En wij bidden niet om wraak, wij bidden om, wat zei Paulus, ik heb een liefde voor dit volk, opdat zij behouden worden. Bid voor uw vijanden. Zegent wie u vervloeken. Dat is de geest van Christus. Nou, die 10 volken gaan we even met elkaar bekijken. Dat zijn, dat vindt u vanaf vers 7. Edom. Ik ga het zo nog iets nader toelichten. De Ismaëlieten, Moab, de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, de bewoners van Tyrus en Assyrië. Ik zal zo even wat meer inzoomen. Maar u moet eigenlijk het zo zien. Dit zijn de grote islamitische machten die nu om Israël heen liggen. Het zijn de buurvolken van Israël. En wat zeggen zij in hun hart? Vers 5. Laten wij hen uitroeien. We hoorden dat vandaag from the river to the sea. Ken je dat? Vergis u niet. Elke moslim is in staat om de trap op te klimmen naar de haat. Want die Hamas-leider waar die man over schrijft, zijn vader begon eerst als een vredelievende moslim. Maar langzaam maar zeker ging hij een treetje hoger. Totdat hij uitkwam bij de fase van zelfmoord, aanslagen en dat soort dingen. Dus iedere moslim is daartoe in staat. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar deze zin, laten wij hen uitroeien, is exact het motto vandaag van Hamas. En de politieke leider van Hamas, zoals die genoemd wordt, is eigenlijk, die laatst geliquideerd werd, weet u nog, dat is een terreurorganisatie. Hij is niet politiek leider, maar hij is leider van een terreurorganisatie. Vergis u niet. Waar komt dat vandaan, deze opstand van God? Laten we eens naar Openbaring 12 gaan met elkaar. Openbaring 12 vers 13. Hier ziet u de ware macht achter deze 10 volken straks in de grote verdrukking. En die nu al zijn kop opsteekt, dat is de draak. En de draak, dat is de Satan. Er staat in vers 13 van Openbaring hoofdstuk 12. Even zien. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gemaakt had. Wie is die vrouw? Dat is Israël, ja. Is de Satan nu al neergeworpen op de aarde? Nee. Satan is nu nog in de hemel. En wat doet hij daar? Hij is bezig de hele wereld te verleiden, maar met name voor al de gelovigen aan te klagen en listen op ons af te vuren. Maar straks, als de grote verdrukking begint, zal hij op aarde geworpen worden. En dan zal hij gestalte krijgen in 2 personen. De leider van het hersteld Europese Rijk. En de antichrist, de mens van de zonde. Dat is als Satan op aarde geworpen wordt. Maar wij zijn nog hier. En zolang de Heilige Geest op aarde is en woont in de gemeente, zolang God woont in de tempel, de gemeente, kan Satan nooit wonen op aarde in zijn tempel. Namelijk die 2 verschrikkelijke personen. Daarom is het ook heel logisch dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Want deze twee kunnen niet naast elkaar op aarde wonen. Nou, laten we eens kijken naar vers 6, want daar openbaart de schrijver, Asaf, waar de opstand van die islamitische landen ten diepste tegen is. Er staat in Psalm 83, vers 6, aan het vers B, deze hebben een verbond tegen, wat staat er dan? Tegen u gesloten. Het is tegen onze God, tegen de Heer Jezus. Vers 3 zegt, het zijn uw vijanden, uw vijanden. Beseft u dat dit een strijd is tussen de duisternis en het licht? Dat de God van de islam een vijand is van de Heer Jezus. Hij haat hem. En dat uit zich in het gedrag wat we vandaag zoveel zien in het nieuws. Gisteren of eergisteren was er ook weer een mesaanval in Duitsland. Verschrikkelijk toch? Gebeurt allemaal in naam van Allah. En de haat tegen Israël is de haat tegen de gezalfde, tegen de Heer Jezus. Hij die straks zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Hij de koning van Israël. Hij die daar straks verheerlijkt zal worden. Ik heb het vorige keer hier genoemd in Jesaja 60. Ik zal mij in Israël verheerlijken. Dat wil de duivel niet. De koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Psalm 2 vers 2. Nou, die 10 volken, even stuk voor stuk. De eerste is Edom. Edom, dat is Esau. En Esau staat in de Bijbel symbool voor de mens in het vlees. De mens naar het vlees. In Psalm 137 vers 7 verwoordt Edom zijn verlangen. Haal neer die stad. En hier in Psalm 83 wordt in vers 7 gesproken de tenten van Edom. Zie je dat? Dat wil eigenlijk zeggen, daar waar de haat woont. Een tent wil zeggen, daar woont iets. En Edom symboliseert in de Bijbel de haat tegenover Israël. En sommige uitleggers zeggen, Edom is gelijk aan Saoedi-Arabië. Ik wil daar niet heel stellig in zijn. Maar ik zou het wat algemener willen zeggen. De islamitische haat vandaag, wat wij zien tegenover Israël, tegenover God, is Edom. Dan de Ismaëlieten, nakomelingen van Ismaël. Ismaël vervolgde Isaac. Moab. Moab was een nakomeling van Lot. In nummer 22 vinden we dat ze via Bileam Israël wilden vervloeken. De Moabieten. De Hagrieten, dat zijn nomaden aan de oostzijde van de Jordaan. 1 Kronieken 5 vers 10. Gebal. Het is niet helemaal zeker wat dat betekent. Maar waarschijnlijk is dat een volk dat ook uit is op de welvaart. En op de winst die zij maken als Israël ten onder zal gaan. Ammon, ook een nakomeling van Lot. Altijd vijandig tegenover Israël. Kun je lezen in Richter hoofdstuk 10. Amalek. Nakomeling van Esau. Overigens dat Ammon. De hoofdstad Amman van Jordanië, zou je kunnen zeggen, is Ammon. Dat scheelt bij één letter. Amalek viel Israël aan van achteren, de zwakken eerst. Exodus 17, Deuteronomium 25. Filistea, de inwoners, de Palestijnen, de inwoners van Israël, maar met een voortdurende haat. En dan de bewoners van Tyrus, Ezekiel 26. Vers 2 en Assyrië. Assyrië is de koning van het noorden. Daar is iets bijzonders mee, zei ik in het begin al. De koning van het noorden wordt in Daniël 11 vers 40 tot 45 genoemd. En de koning van het noorden zal de aanvoerder zijn, leren we in Daniël 11. Hier in Psalm 83 vestigt hij of voegt hij zich bij deze 9. Maar in Daniël 11 zien we dat hij de leider is. Maar ten diepste aangevoerd door Rusland. Zijn kracht heeft hij niet van zichzelf, zegt Daniël 8. Dus we hebben dit plaatje, 10 volken, die zich straks zullen opstellen tegen Israël om hen uit te roeien, onder aanvoering van de grote macht Rusland. Nou, kijkt u vandaag maar eens even hoe dat zich afspeelt, de verhouding Rusland-Syrië-Israël. En het gebed van het gelovige overblijft door de Heilige Geest om de overwinning. Nou, straks zal de Heer Jezus overwinnen, amen. Maar dat zal gebeuren over 3 verschillende groepen vijanden, daar gaan we eens naar kijken. Vers 10 van Psalm 83, leest u even mee. Daar staat dit. Doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kizon. Nou, in Richteren 5 vers 19 wordt daar gezegd over die Sisera en Jabin dat ze verslagen worden aan het water van Megiddo. En u weet dat het gebergte van Megiddo, dat is Armageddon. En de eerste grote groep vijanden die zullen worden verslagen door de Heer Jezus, dat zal zijn de West-Europese legers die optrekken naar Israël straks. Want Europa zal, in mijn ogen met Amerika, de grote bondgenoot worden van Israël. Waarom? Om hen te beschermen tegen deze 10 volken die optrekken tegen Israël. Nou, even heel kort. Ik zei het aan het begin, dat wordt een beetje pittig. Maar het eerste wat gaat gebeuren straks, als die dreiging er is, is dat Egypte Israël zal aanvallen. Israël wordt aangevallen door Egypte. En de Assyriërs, de koning van het noorden, met die 9 andere bondgenoten, die zullen dan ten strijde trekken tegen Egypte door middel van Jeruzalem. Ze zullen door Israël heen trekken en heel Israël en heel Jeruzalem bezetten. En dan komt Europa in actie. Samen met waarschijnlijk, Openbaring 16, de volken uit het oosten. En die zullen allemaal worden verslagen bij Megiddo, in het dal van Megiddo. Dat vindt u in Openbaring 16 vers 16 en in Openbaring 19 vers 19 tot en met 21. Als de Heer Jezus uit de hemel komt en de valse profeet, de antichrist, en het beest, de leider van het Europese Rijk, met alle legers die daar zijn om zogenaamd Israël te helpen. Maar dan liefst is hun haat ook tegen de Heere God om deze vijanden te verslaan. Volgt u nog? Eerste groep. Daarom vindt u ook in Psalm 83 vers 10, doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kizon. En dat is aan het water van Megiddo. Dan staat er dit. Even zien. Maak hen als hun edelen. Maak hen en hun edelen als Oreb en Zeeb. Dat vindt u in vers 12. Dit waren edelen van de Midianieten die werden gedood op de bergen van Efraïm. Dus in het land zelf. Dus de West-Europese legers en de Oost-Europese legers die over de Eufraat komen, weet je wel. Die worden verslagen in het dal van Megiddo bij Armageddon. Maar de tweede groep wordt in Israël zelf verslagen. En dat is Assyrië. De koning van het noorden. Misschien kunnen we heel even naar Micha hoofdstuk 5 gaan. Dat moeten we even opzoeken. Micha 5. Want ik zei het al, als Egypte Israël aanvalt straks, in de grote verdrukking, dan zal Assyrië reageren en heel Jeruzalem bezetten. En doorstoten naar de koning van het zuiden, Daniel 11. En dan vinden we in Micha 5 dit, vers 4. Ja, pittig, hè, vanmiddag. Micha 5, let op, vers 4. Hij zal vrede zijn, Heer Jezus. Wanneer Assyrië in ons land zal komen, zie je dat? De koning van Assyrië, Psalm 83, Assyrië, de koning van het noorden. En wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem 7 herders doen opstaan en 8 vorsten uit de mensen. Ze zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur, wanneer hij ons land in ons land zal komen en wanneer hij ons gebied zal betreden. U kunt ook lezen in Zacharia 12. Als Assyrië Jeruzalem bezet, zal dat Joodse overblijfsel de Assyriërs verdrijven en verslaan. En dan zal de Heer Jezus bij de tweede bezetting van Assyrië, want Assyrië zal doorstoten naar Egypte, en dan hoort de koning van het noorden in Egypte dat de Joden daar zijn volk verslaan in Jeruzalem, dan keert hij terug en dan zal hij Jeruzalem voor de tweede keer belegeren. En dan vinden we dat ze worden verslagen, wat Psalm 83 zegt, in Efraïm. Daar staat in Daniël 11, vers 45, dan zal zijn einde komen, de koning van Assur, de koning van het noorden, en geen helper redden. En de Heer Jezus komt uit Edom, vindt u in Jesaja 63, om de Assyriërs bij Jeruzalem te vernietigen. De gebergte van Efraïm. En uiteindelijk vinden we ook in Ezechiël hoofdstuk 38, 39, dat Rusland ook op die bergen zal worden verslagen. De tweede groep. Dus het West-Europese leger, zogenaamd staan we achter Israël, in de grote verdrukking. Want je ziet het nu al in het nieuws, de haat tegen Israël. De sfeer die omgeslagen is vanaf 7 oktober... En toch zal Europa Israël steunen. Dat zien we eigenlijk nu al in Amerika. Dus het wordt heel spannend wie er gaat worden gekozen. Trump of Harris. Als Trump gekozen wordt, gebeurt er dan? Wordt de steun voor Israël groter. Als Harris gekozen wordt, wordt hij minder. Dus het zijn spannende tijden. Tweede groep is dus de Assyriër. De leider van deze 9 volken. Die wordt verslagen A. In Jeruzalem door die 7 herders, dat zijn de Joodse gelovigen, de oudsten daar, met hun medestrijders. En 2, Christus zelf zal de koning van de Assyriërs vernietigen bij zijn belegering. Nou, dan de derde groep. Die vinden we in Psalm 83. Gaan we weer in vers 12b. Maak hun als de vorsten van Zeba en als Zalmunna. En die werden buiten Kanaan verslagen. Dus dal van Megiddo, het gebergte van Efraïm en buiten Kanaan, buiten Israël. En alle volken, alle islamitische buurvolken van Israël, die nu vijanden zijn en straks dat verbond sluiten, zullen straks rondom verslagen worden door de Heer Jezus en door zijn verlosten uit Israël. Kunt u lezen Jesaja hoofdstuk 34. Er staat in Jesaja 34 vers 6. Let op. Want Yahweh richt een offer aan te Bosra en een geweldige slachting in het land van Edom. In het land van Edom. Zie je dat? Dus niet in Israël, maar daarbuiten. En het woordje offer is in het Hebreeuws Zeba. Wat vinden we in Psalm 83 vers 12b? Als de vorsten van, als Zeba, zie je dat? En de Heer richt een offer aan onder die islamitische vijanden. En het gebed van het overblijfsel wordt straks verhoord als de Heer Jezus zal komen vanuit Edom, de Assyriër verslagen. En dan vervolgens zal hij in Edom, of nee, het is eigenlijk andersom. Maar goed, vergeet u dat maar eventjes. Dat, die volgorde is niet zo heel belangrijk. Maar het feit dat ze verslagen worden door onze Heer, de Filistijnen. En Edom, Moab en Ammon zullen worden geplunderd, Jesaja 11 vers 14, door heel Israël. Wat gebeurt er dan? Er worden alle 10 stammen verzameld, uit de hele wereld. Ik zal mijn engelen uitzenden, mijn uitverkorenen verzamelen. En die zullen worden gevoegd bij het 2-stammenrijk in Israël. Er wordt weer 1 volk. En ze zullen onder hun Messias heel Israël. En het zal behouden worden. En zij zullen samen met de Heer Jezus de vijanden verslaan. De islamitische vijanden zullen zij zelf verslaan met de Heer. De Europese vijanden doet de Heer Jezus zelf. En zo zal alle haat tegen Israël gestopt worden. En dat vinden we in Psalm 83. Mijn God, maak hen als een verveldistel, vers 14, als stoppers voor de wind. Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt. Achtervolg hen zo met uw storm. Jaag hun schrik aan met uw wervelwind. Bedek hun gezicht met schande. Dan zullen zij de Heere uw naam zoeken. Er zullen ook uit deze volken, lieve mensen, gelovigen zijn. Uit Egypte. Uit Filistea. Er zullen mensen zijn die de Heer zullen aannemen. Wist u dat? Jesaja 19. Maar Psalm 83 belooft ons dat onze God en Heiland, de Heer Jezus Christus, al de vijanden van Israël zal verslaan. Door middel van zijn eigen volk. De islamitische haat zal dan gestopt zijn. En dan staat er dit. In vers 16. Vers 19. Dan zullen zij weten dat u, uw naam is de Heer, u alleen, dat u de Allerhoogste bent over de hele aarde. Zie je dat? En dat is de naam die de Heer Jezus krijgt als hij koning wordt over de aarde. De Allerhoogste. De naam van Jehovah in Christus. Maar u kent hem vandaag niet als de Allerhoogste. U kent hem als de Vader van onze Heer Jezus Christus. U bent rijk gezegend. Straks zullen de volken hem kennen als de Allerhoogste. Maar wij zullen als zijn lichaam, als zijn bruid, in het huis van de Vader hem zien zoals hij is. De Zoon van de Vader. Dat zullen zij nooit kennen zoals wij dat kennen, door de Heilige Geest. Is dat niet bijzonder? Nou, vandaag leven wij in een tijd waarin nog geen 10 volken zijn samengespannen. Er is nog geen verbond, maar er is al wel de haat. En die haat zal ook zich steeds meer openbaren tegen christenen. Neemt u dat maar van mij aan. Als u pal staat voor Gods woord, voor zijn geboden, voor zijn principes, dan zal de haat van de duivel zich ook richten, zoals dat nu tegen Israël is, tegen u en tegen mij. En de vraag is, hoe zullen wij erop reageren als we straks niet meer openlijk mogen spreken over man, vrouw, huwelijk? Als we niet meer openlijk mogen spreken over het leven, het beschermde leven, het ongeboren leven? Want de nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Alles zal leiden tot dit verbond van 10 volken. Het is een profetische psalm. Hamas is hier een voorbode van. De haat is werkelijk schrikbarend. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Maar hoe is het met ons? Hebben wij andere goden voor ons aangezicht? Is de Heer Jezus uw enige, uw grote liefde, uw vreugde? Draait alles om hem. In Psalm 82, daarmee wil ik afsluiten, staat iets heel bijzonders. En daar wil ik uw aandacht nog even op richten. In vers 16 en 17. Daar staat dit. Wie de Heere haten, zouden zich geveinsd en hem onderworpen hebben. Dat gaat ook gebeuren in het Vrederijk overigens. Er zullen mensen zich geveinsd aan hem onderwerpen. Maar hun tijd zou voor eeuwen geweest zijn. Let op wat er dan staat. En dat is zo'n mooie bemoediging voor u en voor mij vandaag. Hamas is slechts een instrument van de Satan. Lieve broeders en zusters, begrijpt u dat? De draak vervolgt de vrouw. Want de vrouw heeft het mannelijke kind gebaard. De Heer Jezus. En u en ik, wij zijn tot dit lamme van God gevoegd door het geloof. En dan staat er dit. Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben. En dat mogen wij met elkaar beleven. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En als de tarwekorrel niet in de aarde valt, de sterf brengt zij geen vrucht voort. Wie zijn eigen leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat, in deze wereld zal het behouden. Kent u de tarwe? Kent u het eten van de Heer Jezus? Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. En dat is de Heer Jezus, de vreugde. Honing is een beeld van de vreugde, van zoetigheid in deze wereld. Ik heb heel kort geprobeerd een beeld te geven van wat er straks gaat gebeuren. Europa gaat ook naar een 10-statenbond. 10 koningen. De islamitische wereld gaat naar 10 koningen. Maar 10 machthebbers. En als u het profetische woord lief heeft, en u heeft dat, als was u hier niet, dan weet u hoe laat het is op de klok van het profetische woord. En dan weet u, de Heer Jezus staat te komen. Hij zal ons tot zich nemen, voordat deze dingen gaan gebeuren. En wij hoeven niet zoals deze profetische psalm te bidden voor wraak. Nee, wij mogen bidden dat mensen uit Hamas, dat mensen uit Hezbollah tot bekering mogen komen. Dat ze de Heer Jezus mogen gaan zien, zoals deze zoon van Hamas, dat boek wat ik gelezen heb, tot geloof kwam in de Heer Jezus, doordat iemand hem uitnodigde. Toen hij plannen beraamde om Israël schade te berokkenen voor een bijbelstudie. En hij is erheen gegaan. Hij hoorde over een persoon die volmaakt is, de Heer Jezus. En zijn hart werd door de genade van God getrokken naar hem toe. En hij heeft het hele gebeuren van Hamas verlaten, de rug toegekeerd. Hij is door zijn familie natuurlijk vanzelfsprekend onder de vloek gesteld. Maar dat is ons gebed toch? Niet om wraak, dat komt nog. Maar ons gebed is dat zij tot behoud mogen komen. Tot bekering mogen komen. En dat geldt ook voor de Joden, alsjeblieft, bid dat ze tot bekering mogen komen. Het is geweldig om te bidden dat gijzelaars vrij mogen komen. Maar ook juist dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen in deze moeilijke tijd. En dat is het hart van Christus. Dat is uw roeping. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Amen. Nou, ik kan me voorstellen dat u allerlei vragen heeft. Want het is nog best wel een uitgebreid iets, dit onderwerp. Dus ik ben daar zo meteen wel beschikbaar voor. Niet dat ik alles weet, maar misschien dat ik toch wel iets u verder kan helpen als het gaat om deze dingen. Ja? Zullen we met elkaar danken? Heer, wat verheugt het ons hart als we uw woord lezen. Als we kijken naar wat er om ons heen gebeurt, Heer, dan worden wij ontmoedigd. Dan lijkt het wel alsof de duisternis sterker is dan het licht. Als we uw woord openen, dan zien we precies het tegenovergestelde. Dan mogen we door het geloof de zekerheid van de dingen waarop we hopen beleven. Het bewijs van dat wat we niet zien. Heer Jezus, u gaat komen. U zult de gramschap van uw vader ten uitvoer brengen. U zult de toorn van God over al die haat rechtvaardig oordelen. Ten uitvoer brengen. Heer, en we hebben het gelezen. Vader, wij bidden, Heer, dat er zoveel moslims tot geloof mogen komen. Dat de haat mag worden ingeruild voor de liefde. Dat zou zo geweldig zijn. Heer. En er gebeuren al zulke geweldige dingen in het Midden-Oosten. Heer, en u komt tot uw doel met een ieder. Heer, maar wij mogen ons verheugen in uw Zoon. Hij die komt, hij die de gezalve is, tegen wie nu wordt samengespannen. En als hij straks komt, Vader, en de tienduizenden, honderdduizenden heiligen met hem, miljoenen, dan zal de hemel gevuld zijn met gejuich. Heer, daar zien wij zo naar uit. Geprezen zij uw grote naam. Amen. Ik vind het zo belangrijk dat we ook liederen zingen, dat doen we ook, waarin we de Heere God prijzen. En daarom wil ik vragen, als u dat kunt, of u dit lied, couplet 1, 2 en 5, staande wilt zingen met mij. 446, 1, 2 en 5. Heerlijk zo met elkaar te zingen, met elkaar te luisteren naar Gods woord. Ik wil graag twee teksten lezen en u zegen meegeven daarmee. Joël 3 vers 12 vindt u het oordeel over die 10 volken. Er staat in vers 12 van Joël 3, let op wat er staat. Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Jozafat, want daar zal ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom. Zie, van rondom. Dat zijn alle islamitische landen rondom Israël, die straks dat verbond zullen sluiten met elkaar. En dan als zegen geef ik u mee in Romeinen 15, vers 13, daar staat dit. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Overvloedig in de hoop. Dat is mooi, hè? Amen. We zingen Jezus leeft in eeuwigheid, nummer 93, als laatste van deze samenkomst. 93. Fijn dat u er was. Ik ga daar nog even staan om u een hand te geven als u dat wilt. En mocht u nog koffie of thee willen en naast bespreken, dan zie ik u daar ook. Tot de volgende keer.